Wij waren terecht in Johannes 18. En in het bijzonder bij vers 11. Toen liep ik vorige keer van de band af. En dan krijg ik vragen waar ging het toen over? Wat ging je toen zeggen? Dus dat zeg ik dan nu maar weer. Het ging over de uitdrukking: steek uw zwaard in de schede. Vers 11. En dat natuurlijk in samenhang met de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Zal ik die niet drinken? De geschiedenis is duidelijk genoeg natuurlijk. Want het gaat erom inderdaad dat Petrus niet geacht werd de loop der dingen tegen te houden. De geschiedenis moest een loop hebben. Maar vanwege de typologische betekenis erachter is de uitdrukking steek uw zwaard in de schede veelzeggend. En dat was ik u vorige keer aan het laten zien in Zacharia hoofdstuk 4. Bijvoorbeeld, om een oud-testamentische schrift plaats te nemen. Zacharia hoofdstuk 4. Vers 6, toen antwoordde hij en sprak tot mij zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel. En Zerubabel was in de dagen van de terugkeer uit het Babylonische ballingschap de erfgenaam van David. En dus eigenlijk degene die recht had op de troon van David. En we komen zijn naam dan later ook weer tegen als een van de stamvaders van de Heer Jezus. Dat wil zeggen in de geslachtsregisters van de Heer Jezus, daar komen wij hem weer tegen. En daarvan. En tot die Zerubabel, tot die koning, wordt gezegd: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Zegt de Heere der Heerscharen. En de vertalers hebben ingevoegd: zal het geschieden. Maar als je nou van niks weet. Je weet alleen, Zerubabel is de erfgenaam van de troon. En tot hem werd gezegd: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Wat betekent dat dan? Dat niet door kracht of geweld hij zijn koninkrijk zou ontvangen, uiteraard. Want daar staat natuurlijk wel de naam Zerubabel, maar gedacht wordt uiteraard aan de Heer Jezus Christus. Zo gaat dat, hè? En als het hem gezegd wordt, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, dan betekent dat inderdaad dat we een uitspraak hebben over het koninkrijk van Christus, in zekere zin de zoon van Zerubabel. Een koninkrijk dat weliswaar tot stand zou komen, maar niet door kracht of door geweld, maar door de geest. De geest des Heeren, de geest Gods, of hoe je dat maar noemt. Het is een belangrijke uitspraak toch wel, omdat wij natuurlijk, iedereen weet dat de Bijbel zichzelf overal tegenspreekt, dat weet je. Dat geloven wij niet, maar iedereen weet dat. Niemand weet er een voorbeeld van, maar dan heb ik er hier een. Hier staat nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar hoeveel teksten wil u hebben? Waar staat dat het door kracht en geweld zal geschieden? In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. En wij weten dat als dat koninkrijk van Christus gestalte zou krijgen, met name over de Joden, want daar hebben we het over, het koning der Joden enzovoorts, maar ook over de wereld, dat gepaard gaat met inderdaad grof geweld. Al was maar omdat eerst, om te beginnen dan maar ergens, het oude Jeruzalem en de tegenwoordig ongelovige Joodse staat vernietigd zal worden. Maar het loopt bovendien uit op de vernietiging van de hoofdstad van heel de wereld. Babel, in die dagen. En wat dacht u van Armageddon? Iedereen kent de naam. Sommigen spreken hem slecht uit. Maar goed, over Hank Williams zouden we het niet hebben. Armageddon heeft hij het over. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, waar heeft de man die vredesnaam over? Ik kwam er niet uit. Later begreep ik dat het Armageddon moest zijn, maar vooruit. Armageddon, de legers van de opgang der zon, die verslagen zullen worden enzovoorts. Kortom, wel degelijk door kracht en geweld. Toch, in Zacharia 4 staat dan, nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat betekent dat het hier inderdaad niet gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus. En zeker niet als het koninkrijk van de koning der Joden. Maar dat het gaat om het oprichten, dan wel ontstaan. Maar ik zeg liever het oprichten van het koninkrijk van Christus. Zoals het tot stand gekomen is inmiddels. En dat ging niet door kracht of geweld. Nou ja, wel door kracht, maar je kunt niet zeggen dat het kracht in de zin van geweld. In de zin van strijd of oorlog. Wat er gebeurde is simpelweg: dit God wekte de Heer Jezus op uit de dood en hem zette hem aan zijn rechterhand in de hemel. En zo kwam zijn koninkrijk tot stand. En degenen die van het koninkrijk deel uitmaken, zijn allemaal vrijwillig tot hem gekomen. Hebben gehoor gegeven aan de oproep, aan de geklank der bezuin, denk ik altijd. Want anders dan gebruiken we de bezuin alleen maar in verband met de wederkomst van Christus. En waarom zouden we? Het is het geklank der bezuin. En als je in het Oude Testament de bezuin, de shofar klinkt, de ramshoorn, dan zal men verzamelen tot de koning. En het evangelie is uitgebazuind geworden. Het woord van het lam, dan wel de ram. En daarom de ramshoorn heeft geklonken. We hebben er gehoor aan gegeven, niet door kracht of door geweld. Dat er strijd het gevolg van is bij gelegenheid, dat kan wel zijn, maar dat doet aan het koninkrijk niks toe of af. Het is niet door kracht of geweld tot stand gekomen. En dat is precies wat hier in Zacharia 4 dan ook wordt geprofeteerd. Zie? Ik ga er niet uitgebreider op in, op dit hoofdstuk, want dan kom ik helemaal niet meer terug in Johannes hoofdstuk 18. Het is nogal gecompliceerd wat hier uiteengezet wordt. Maar in deze profeet van na de ballingschap wordt inderdaad aangekondigd dat weliswaar dat koninkrijk zou aanbreken, maar dan toch echt niet zichtbaar of hier op aarde of wat dan ook. Dat zou wel komen, dat hebben de profeten ook geprofeteerd, maar dat zou uiteraard pas veel later komen en we vinden het dan ook pas in de latere hoofdstukken van Zacharia. Met name hoofdstuk 12, 13, 14 enzovoorts. Dan gaat het over de wederkomst van Christus, maar in deze hoofdstukken nog echt niet. Dan gaat het over dat het koninkrijk komt, dat wil zeggen opgericht zal worden, maar niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. En via het woord geest, het gebeurt dus onzienlijk. Het is een onzienlijk koninkrijk, vooralsnog. Je kunt ook zeggen, het is een hemels koninkrijk, en dat is altijd de goede term natuurlijk. Hè? Dus stop uw zwaard in de schede, er valt niks te vechten, zo komt het koninkrijk niet op deze wijze. En we hebben nog een pracht van een uitspraak in dat verband, die heb ik inmiddels ook gevonden. Dat is in Jesaja 42 bijvoorbeeld. Jesaja 42, vanaf vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En dat slaat uiteraard op de Heer Jezus Christus. Alleen in het Nieuwe Testament heet het dan, zie mijn zoon, de uitverkorene, in wie ik al mijn welbehagen heb. En het leuke is dat hij in het Oude Testament heet, zie mijn knecht. En in de praktijk is het verschil toch niet zo groot, zeg ik altijd. Want de knecht wordt dikwijls de zoon. En de zoon is de knecht, op een of andere wijze. Nou goed. Maar zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, wat niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Het is later Paulus die ook dit soort termen aanhaalt. Niet alleen deze, maar ook andere schriftplaatsen. Als hij zegt dat de Heer Jezus Christus krachtelijk gesteld is tot zoon van God naar de geest der heiligmaking. Namelijk door de opstanding der doden. Dus Romeinen 1 vers 4, schrijf ik daar in de buurt. Maar het gaat over precies hetzelfde. Want ik weet wel dat er altijd verwarring over ontstaat en dat er verwarring over bestaat, maar een van de specifieke Bijbelse gedachten is dat die geest gegeven werd aan de Heer Jezus Christus, in ieder geval pas definitief, dat die geest aan hem gegeven werd in zijn opstanding. En dat is dan ook de zalving door de Heilige Geest. Dat is niks anders dan opstanding uit de dood, of zoals wij het ook noemen, wedergeboorte. Zo is dat. Daarna stellen we vast dat er sprake is van geest en ook geest Gods of zelfs Heilige Geest. Zelfs al in verband met de verwekking van de Heer Jezus. En daarna in verband met zijn leven uiteraard. Maar het neemt niet weg dat die geest hem definitief gegeven werd in zijn opstandingen. Daar gaat het ook om. En zo wordt er ook altijd op teruggekeken, maar zo werd het ook altijd aangekondigd. Hier ook, hè. De geest des Heeren is op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Citeerde de Heer ook uit Jesaja. Toen hij was in de synagoge in, waar was het, Nazareth. Enzovoorts, maar slaat het precies hetzelfde. Opstanding uit de dood. En hier dus ook, ik heb mijn geest op hem gegeven. En voor zover dit schriftgedeelte aangehaald wordt ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus, vinden we daar ook een uitbeelding van het een en ander, want daar zien wij de Heilige Geest op hem nederdalen. Nou ja, in de gedaante van een duif, dus het was toch symboliek. Maar het is een uitbeelding, uiteraard, van zijn opstanding uit de dood. Daarom gebeurt het bij zijn doop, vanzelfsprekend. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar verder dan, ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Niet de Joden, niet Israël, maar de heidenen. Dan zou hij dat ook doen in de openbaring van zijn koninkrijk, maar dan toch echt beginnend bij Israël. Of beginnend bij de twee, dan bij de tienstam en dan pas de heidenen. En hier wordt alleen maar melding gemaakt van heidenen, terwijl het notabene gezegd wordt tot de Joden. Dan wel tot Israël, moet ik eigenlijk zeggen, tot Israël. Maar tot hen wordt gezegd, hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. Hoezo? En dan meteen, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, wat natuurlijk toch hetzelfde is. Maar het wordt twee keer gezegd vanwege de nadruk die er dan opgelegd wordt. Hè? Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op de straat niet laten horen. Dus drie keer. Dat wil zeggen, hij openbaart zich niet. En dus gaat het inderdaad om verborgene dingen. De verborgenheid, om zo te zeggen. En dus om onze bedeling. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. De gedachte is simpelweg deze, dat hij zich niet bezighoudt met de gang van zaken in de wereld, want daar staat dat gekrookte riet voor en de rokende vlaswiek. En omdat men dat niet begrijpt, zijn er natuurlijk heel wat ingewikkelde en uitgebreide theorieën en theologieën opgehangen aan het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Dikke boeken over vol geschreven. De oudvaders en prekenbundels. Een beetje veel wat. Maar ja, als het niet duidelijk is waar het over gaat, dan heb je een boel te schrijven, denk ik altijd. Hè? Maar goed, maar het gaat er gewoon om dat hij gezegd wordt: nee, doet er niks aan. Hij laat het voor wat het is, wat het ook is. Hij laat het voor wat het is. Hij bemoeit zich niet met de gang van zaken in de wereld. Hij verheft zijn stem ook niet. Hij werkt in het verborgene. En met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Met andere woorden, hij zal waarheid voortbrengen en daardoor recht. Nou, even snel naar het Nieuwe Testament, of zo even uit het hoofd. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. De waarheid is de waarheid van het evangelie, van het nieuwe verbond, van de blijde boodschap dus, over de dood en opstanding van Christus, dat een ieder die in hem gelooft, in de opgewekte, wel te verstaan, eeuwig leven heeft en daardoor behouden wordt, daardoor gerechtvaardigd wordt. Want de gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet om. Er wordt gepredikt. Waarheid en rechtvaardigheid komen hand in hand en ze komen tot ons via de Heer Jezus Christus, die ons geworden is rechtvaardigheid. En die we bovendien kennen als de waarheid. Zie. Jazeker, nou daar gaat het over. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. En dan komen de bekende eilanden weer. U weet wel. Weet u toch? Goed. De bekende eilanden en er komt de bekende licht der heidenen in vers 6. En er komt de bekende Britanni, eigenlijk, vertaald met verbond des volks, want daar weet me helemaal geen raad mee. Maar het gaat over de tien stammen dus, hè, de eilanden der zee, aan het einde der aarde en hoe dat maar heten mag, want daar gaat de rest van het hoofdstuk in belangrijke mate over. En dus inderdaad over onze tegenwoordige bedeling. Waarin het koninkrijk van de Joden, of voor de Joden, verborgen wordt. En het wordt verborgen in de hemel of buiten de legerplaats, heet zoiets. Of met nog andere termen, het wordt verborgen in de hemel of bij de tien stammen van Israël. Maar beide dingen zijn waar, beide zijn volstrekt bijbels. En vandaar ook die eilanden der zee. Huh? Over de zee heen, van het oude land af en dan oversteken en dan helemaal Heel aan het einde der aarde, bij voorkeur eilanden de zee, zo ver mogelijk weg, buiten de legerplaats, zo ver mogelijk bij Jeruzalem vandaan, is eigenlijk het idee. En in de loop der tijd is het steeds verder daar vandaan gekomen. Want via de bekende volksverhuizingen kom je terecht in wat voor alles bekend staat als de nieuwe wereld. Noord-Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Australië, noem maar op. Zo ver mogelijk weg. Dat is waar het over gaat, hè? Waar die stammen ook inderdaad heen gingen. Dat steekt erachter. Met andere woorden, deze gemeentelijke waarheid, of anders deze waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling, vinden we dus ook gewoon in Johannes 18. Via de symboliek, maar waarom zou het er anders allemaal bij staan? Steek uw zwaard in de schede. Want langs die weg zou het niet gaan. Al weten wij dat de zogeheten christendom bij gelegenheid met in de ene hand de Bijbel en de andere hand het zwaard. Het christendom, kan moeilijk zeggen het evangelie, maar het christendom verbreiden. Ook hier in Europa enzovoorts. Een zwarte bladzijde. Maar goed. Uit de geschiedenis van het christendom. Maar wij hebben daar persoonlijk niet zoveel mee te maken, zeg ik altijd. Want wij zijn gelovigen, wij zijn christenen en niet in christendom. Hè. En leden van het lichaam van Christus, daar gaat het om. Hoe het anderen uitvoeren en hoe ze namen gebruiken. Ja, dat is onze zaak niet echt, hè. Maar goed, steek uw zwaard in de schede. En dan de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken, is natuurlijk in de eerste plaats van toepassing op het lijden dat hem zou overkomen. Aan de andere kant spreekt het net zo goed over onze tegenwoordige bedeling. Want de schriftplaats bijvoorbeeld die zegt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, spreekt over zijn smaadheid. Want dat is de volgende zin, hè, in Hebreeën 13. Zijn smaadheid dragende. Want vergis u niet, mag dan zo zijn dat de Heer Jezus verheerlijkt is aan de rechterhand Gods. Dat is ook zo. Dat hij een koninkrijk heeft. Dat is zo. Maar niettemin, in de wereld is hij nog steeds de verworpene. En zijn naam wordt gelasterd tot op deze dag, om zo te zeggen, met een citaat uit het Oude Testament. Hij lijkt nog steeds smaadheid en wij met hem. Hij wordt nog steeds vervolgd, eventueel wij met hem, logischerwijze. Dat is de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Maar als de 3 dagen om zijn, en dan volgen dus 2 lijnen tegelijk, hè? Als de 3 dagen om zijn, staat hij op. En verschijnt hij in heerlijkheid. Dat was letterlijk dagen etmalen volgens de officiële rekening. En toen was die drinkbeker voorbij, hieruit vers 11. En wat de bredere de toepassing betreft, is inderdaad het wachten op de wederkomst van Christus. Dat zijn nog 3 dagen voorbij. Want op de 3e dag zou hij Israël verlossen. Ook zo'n prachtige dubbelzinnige uitdrukking uit, wat is het, Hosea 6? Hosea 6? Wat het maar was, vers 2 of zo, geloof ik, en 3. Na 2 dagen en op de 3e dag zal de Messias verschijnen en Israël verlossen. En het is natuurlijk dubbelzinnig, omdat het enerzijds van toepassing is op zijn opstanding ten 3e dagen, maar anderzijds net zo goed op zijn wederkomst. In het eerste geval slaat het op de verborgenheden van zijn koninkrijk, om zo te zeggen, en in het tweede geval slaat het op zijn wederkomst. Voor succes, Hosea 6. Vers 2, ja. We blijven oefenen, hè. Goed. En daarna kom ik in vers 12 van Johannes 18. De bende dan, en de overste over 1000, en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem, ze namen hem gevangen, en leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas. Schoonvader heet zoiets, hè? Heb ik begrepen. Welke deszelfde jaars hoge priester was. Het schijnt zo te zijn, maar als ik lieg, lieg ik in commissie, het zoiets. Het schijnt zo te zijn dat ze bij toerbeurt ogenpriester waren. Dat is altijd een commentaar wat erbij gegeven wordt. Ik weet nooit waar het verhaal vandaan komt. Dat heb ik nooit kunnen achterhalen. Uit de Bijbel lees je zoiets niet. En ik ben dus ook geneigd te zeggen, het zal me wel verzonnen hebben. Maar ik weet het echt niet. Maar hij was de vrouwsvader van Caiaphas. En Caiaphas was hogepriester dat jaar. Op dat tijdstip dus. Dat wil niet zeggen dat het andere jaar andersom zou geweest zijn of zo. Ik denk persoonlijk, als je niks meer hebt dan de Bijbel, dan denk ik dat Annas wat vroeger zijn ambt heeft overgedragen aan zijn zoon, en bij gebrek aan een zoon, dus aan zijn schoonzoon, want dat is ook een wettige zoon, hè? Dat weet u, hè? Er wordt wel eens gezegd, is van alles mis. Ik denk, het enige wat mis is, is dat de priester, de hoge priester, zou priester zijn tot de dood. Het is niet een ambt wat men heeft, hoewel het dat is, maar niet in de eerste plaats. Het is wat men is. Men is het op grond van geboorte, men blijft het dus tot aan de dood. Hetgeen een beetje vervelend is als de man dement wordt of iets dergelijks. Weet je veel, er kan natuurlijk van alles verkeerd gaan en dan moet er toch wat geregeld worden. Maar misschien was hij aan zijn pensioen toe of zag je niet meer zitten, weet je veel. Dan kun je hem ook beter maar niet hebben. Maar in elk geval, hij was opgevolgd door Caiaphas, dat was de hoge priester. Maar om een of andere reden, waarschijnlijk een politieke, brachten ze hem eerst tot Annas. Want ja, als de vader van de hoge priester nog leeft, toen die stad eigenlijk officieel naar bijbelse, mozaïsche maatstaven, de echte hoge priester. Dan zit hij dus toch met een soort probleem. Maar goed, maak je zich er niet al te veel zorgen over wie nou de echte wettige hoge priester was. Want dat deed men onder de Joden al in geen honderden jaren meer, zich daarover druk maken. Sinds de dagen van de Grieken en Antiochus, Epiphanes enzovoort, was het een ambt wat men bij gelegenheid zelfs kocht. Dat hoorde niet zo, dat is een kwestie van erfrecht. Maar, er gaat onder de wet altijd een boel mis, denk ik wel eens. Hè? Dus dat doet er nou verder niet toe. Maar ze brachten hem tot Annas en daarna vervolgens wel degelijk tot Caiaphas, want er staat in elk geval in vers 24. Want daar staat Annas dan had hem gebonden, gezonden tot Caiaphas, de hoge priester. Niemand wilde zijn handen branden, maar ze deden het allemaal, hè. Eerst Annas, daarna Caiaphas, daarna Herodes, hoewel die hier in het verhaal niet voorkomt, en ook Pilatus uiteraard. En tot op zekere hoogte Petrus, maar daar hebben we het hierna weer over. In elk geval vers 14 zegt, Caiaphas was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. Daar hebben we het al over gehad en bij die gelegenheid, naar aanleiding van Johannes hoofdstuk 11 was dat, meen ik. Vanaf vers 49 hebben we al even erover gehad dat Caiaphas eigenlijk Jozef heette. Dat staat niet in de Bijbel overigens, maar dat is wel degelijk uit de Joodse geschiedenis bekend. Het is toch wel aardig dat de naam Jozef hier toch op de achtergrond voorkomt en dat de man Jozef dus zegt, één man zou voor het hele volk sterven. En hoofdstuk 11 van Johannes voegt eraan toe, ja, niet alleen voor de Joden, maar ook voor de, wat genoemd wordt, de kinderen gods die verstrooid waren, enzovoorts. Want die zouden tot één vergaderd worden. Dan ben je zomaar in Ezechiël 37, het tweede gedeelte, waar sprake is van dat de twee en de tien stammen tot één vergaderd zouden worden. Hè? Niet alleen de Joden, maar ook dat deel van Israël dat in de verstrooiing was. De tien stammen dus. En dat iemand dat zegt die dan boven de Jozef heet, is natuurlijk helemaal prachtig. Te meer omdat de man zelf werkelijk geen idee had waar hij het over had. En het ook heel anders bedoelde. Maar de woorden als zodanig, daarvan zegt Johannes en Johannes zelf, dat het profetische woorden waren. En dat zijns ondanks hij uitspraken deed met betrekking tot het plan gods. Dat is toch wel aardig. Nou goed. En dan vers 15 van Johannes 18. Simon Petrus volgde Jezus en een andere discipel. Die andere discipel komt daarna niet meer aan de orde. Maar daarvan staat deze discipel, nu was de hoge priester bekend en hij ging met Jezus in des hoge priesters zaal. Algemene idee is altijd dat die andere discipel, dat Johannes was. Het argument daarvoor is een heel simpel. Ik vind het altijd leuk dat men zo'n argument gebruikt. Het argument is, Johannes wordt nou eenmaal niet met name genoemd. Zeker niet in het Johannes-evangelie. En als het dus gaat om een discipel en zijn naam wordt niet genoemd, dan kan je er nogal zeker van zijn dat het Johannes is, op grond van wat er niet staat. Dat mag eigenlijk niet, hoor, zo redeneren, volgens de wetten van die logica. Maar ik vind het wel leuk, want ik doe het bij gelegenheid ook wel eens. Het zijn nooit sterke argumenten, moet ik erbij vertellen, maar bij gelegenheid zijn ze toch wel illustratief, hè? Ik zeg ook wel eens, ja, als het een Bijbelse waarheid is, dan had het hier moeten staan. En aangezien het hier niet staat, zal het dus niet waar zijn. Heb je dat? Ik zeg altijd, als de gemeente de bruid is, dan had het in ieder geval moeten staan in Efeze 5. En als het daar niet staat, dan kun je het wel vergeten. Dat is op grond van de wetten van de logica, dat is min of meer wiskunde trouwens, mag je dat zo niet doen. Maar in de praktijk werken sommige dingen wel degelijk zo. En, ja, laat maar zitten. Maar het schijnt Johannes te zijn. Dat denk ik ook, dat het hier Johannes is. Daar heb ik nog een reden voor. Het blijft namelijk toch zo dat Petrus en Johannes naast elkaar dan wel tegenover elkaar gezet worden. Dus ook een eenvoudige reden voor, als ik het zo mag zeggen dan. Dat is omdat Petrus uitdrukking geeft aan, of het type is van de gelovigen uit de Joden. Terwijl Johannes een type is van de gelovigen uit de heidenen in het algemeen. Maar eigenlijk van de 10 stammen in het bijzonder. Heidenen worden daar niet apart bij gerekend. Want de 10 stammen zijn ook heidenen. Dat maakt verder niks uit. Hè? Maar die twee staan naast elkaar. Petrus en Johannes. Het is ook vermakelijk dat je in de eerste hoofdstukken van Handelingen die twee dus steeds ziet. Hè? Het is Petrus en Johannes. Daarna verdwijnt Johannes, zoals het hoort, netjes van het toneel. Je weet nooit waarheen, want staat nergens. Maar ineens, of zo ineens, dan merk je, hé, we hebben lang niks meer van Johannes gehoord, dan is hij weg. Maar zijn naam wordt zo min mogelijk gebruikt. En de naam Jozef, dat weet u ook, hè? Die wordt ook zo min mogelijk gebruikt. Je wordt meteen vervangen als nodig is door een andere naam. En liefst komt hij helemaal niet meer voor. Maar het is hetzelfde verhaal. Want de naam Jozef is een verwijzing naar de 10 stammen van Israël. Maar Johannes, de apostel Johannes, is daar de uitbeelding van. De man op afstand. Hij is erbij. Hij doet niet veel. Maar hij schijnt wel grote invloed te hebben. En hij staat ook in, hoe moet ik het zeggen, in hoog aanzien bij de Heer Jezus zelf uiteraard. Hè? Ook in deze geschiedenis nog. Dan krijg je het verhaal. Staat hier geloof ik niet. Of staat het er wel? Ja, staat wel. In hoofdstuk 19 is dat. Daar staat in vers 26 van Johannes 19. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande. Zie, zijn naam staat er weer niet. Maar ja, we weten wie het is, hè. Het is toch weer Johannes. Ja, ik was aan het omslaan. Het moet daar ook ergens zijn. Hoe staat het daar? In 20 vers 2 ook. De andere discipel de welke Jezus lief had. Maar we weten dat het Johannes was. Maar niet bij name genoemd. Het is een verborgenheid. Want wat er achter steekt is die 10 stammen van Israël. Daar gaat het om. Dat beeld herhaalt. En het wordt nooit met name genoemd. Nooit expliciet vermeld. Altijd via een omweg, via typologie enzovoort. Het wordt gesuggereerd, maar nooit ronduit gezegd. En Johannes 19 staat dan in vers 26. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die haar lief had daarbij staande, zei tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Dat wil zeggen dat, hoe moet ik dat zeggen eigenlijk, hè? Dat daarmee, kijk, Maria, de moeder van de Heer Jezus, die wordt toevertrouwd, die zou onder de zorg van haar zoon moeten vallen, maar in plaats daarvan komt ze terecht onder de zorg van Johannes. Althans, officieel is de gedachte. En niet Petrus, bedoel ik maar, hè? Maar Johannes. En ik sta te denken, moet ik er nou van zeggen? Ik denk, zeg er maar niks van, dat vertel ik later wel een keer. Want het is een pracht van een verhaal hoe daarna verder met Maria gegaan is. En waar die terecht kwam. In elk geval ver uit de buurt van Jeruzalem. En daar gaat het maar om, hè. En bovendien, Maria was getrouwd met, oorspronkelijk in ondertrouw met, ene Jozef. En daar is het verhaal weer compleet. Want Maria staat ook voor de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente geboren zou worden enzovoort. Hè? En hier vind je dus Maria geassocieerd met Johannes. Die twee horen bij elkaar, omdat ze inderdaad die 10 stammen van Israël vertegenwoordigen. Dat is het enige wat erachter zit. Je leest er in de Bijbel toch daarna nooit meer wat over. En dat is het leuke trouwens helemaal, voor zover ik mag spreken over leuk in verband met de leidersgeschiedenis. Maar zeg het toch maar, het leuke ervan vind ik dat je de verhaal krijgt over vrouw, zie uw zoon, zie uw moeder. En je hoort er nooit meer wat van. En je krijgt bovendien de introductie van nog een andere Jozef, die van Arimathea. En daar hoor je daarna ook nooit meer wat van. Kom ineens dingen aan de orde die, nou ja, weet je, het verdwijnt van het Bijbelse toneel. Maar dat het, enige, dat het waarde moet hebben, dat er een betekenis achter steekt, dat lijkt me duidelijk genoeg, hè? En daarmee komen deze dingen eigenlijk aan het eind van het Johannes-evangelie tot hun hoogtepunt. Want die waarheid als zodanig, dat de gemeente voortkomt primair uit de 10 stammen van Israël, ja, dat vind je eigenlijk vanaf de eerste bladzijde van het Johannes-evangelie. Hè? Maar goed, ga ik nou even niet verder op in. Dus ik ga maar weer naar Johannes hoofdstuk 18... Simon Petrus volgde Jezus en een ander discipel, vers 15. Deze discipel nu was de hoge priester bekend en ging met Jezus in des hoge priesterszaal. Prachtig, hè? Johannes, voorstellende 10 stammen van Israël, gaat met de Heer Jezus in de zaal van de hoge priester. Als je nou niks anders weet en de geschiedenis verder niet kent en alleen deze zinnetjes, heb je een prachtige symboliek natuurlijk. Jezus ging des hoge priesters zaal in. De zaal van de hoge priester. Waar ging je in? Precies. Als je verder niks weet en er niks achter zoekt, maar een beetje gevoelig voor symboliek, daar ging je dus in het Heilige der Heiligen. En wie ging er met hem mee? Johannes. Waar is Johannes dus een beeld van? Van de gemeente. Die achter de Heer gaan, die achter de Heer aan het binnenst heiligdom, noemden wij dat, ingaat. Het Heilige der Heiligen. Dus Hebreeën 9. Daar heb ik de laatste doopdienst tamelijk uitgebreid over gesproken. En ik mag u namens mevrouw mededelen dat we daar een cd, een bandje zelfs van hebben. Nou goed, maar als u dat eens horen wilt, dus, inderdaad, volstrekt Bijbelse waarheid. Johannes ging mee en Petrus niet. Johannes kende de hoge priester en Petrus niet. Die hoge priester had natuurlijk moeten zijn de Heer Jezus zelf. Begrijp je die symboliek die erachter steekt? Maar Petrus, voorstellende gelovigen uit de Joden, ja, die komen van een hele andere kant en die komen niet binnen zo. Maar Johannes wel, zo steekt hij in elkaar. Hè? En dat is ook de achtergrond van de rest. Hè? Er staat, hij ging met Jezus in des hogepriesters samen, vers 16, en Petrus stond buiten aan de deur. Ik vind de pracht van het verhaal, want in hoofdstuk 20 krijg je nog zo'n verhaal. Zijn ook Petrus en Johannes samen onderweg naar een bepaald trek? En ik zeg altijd laconiek, en ze konden het niet eens worden over de volgorde. Maar goed, toen kwam Johannes het eerst bij het graf, dat weet je toch, hè? En niet Petrus. Ze betrokken gelijkstaat, het was geen valse stad, kregen niet 10 strafseconden, enzovoorts. Dat is een soort wedstrijd, zo wordt het ook beschreven. Maar Johannes was de eerste. Dan heb je precies hetzelfde verhaal, want Petrus kwam wat later. En hier ook, in Johannes 18, vers 16. Petrus stond buiten aan de deur. En de andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. Nou, weet precies hoe het zit. Want als de Joden ooit nog eens een keer ingaan in het koninkrijk, in het heiligdom, als volk, hoe gebeurt dat dan? Ik weet wel, ik kan deze dingen niet aan de hand van deze schriftplaatsen bewijzen. Maar ik kan andersom, als u de dingen wel kent, laten zien dat deze schriftplaatsen te illustreren. En dat probeer ik te doen, echt niet meer dan dat. Hè? Maar als het Joodse volk nog eens ooit het koninkrijk binnengaat, wie zorgt daar dan voor? De gemeente. Ja, die uit de 10 stammen van Israël, zeker, dat is het verhaal. Dat is in de toekomst zo en dat is in het heden zo. Of beter kan ik het andersom zeggen. Dat is nu zo, want het is kenmerkend voor onze bedeling. Maar het houdt niet op aan het eind van onze bedeling. Want bedeling in kwesties moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Hè? Vooral niet verkeerd begrijpen. Maar wat er gebeurd is, aan het begin van onze bedeling zal ik maar zeggen, is dat de rollen zijn omgedraaid. U weet wel, Efraïm en Manasse en Ismaël en Isaac en Jacob en Esau. Ik ken u toch allemaal, hè? Om de Madrid te noemen dan. In het verhaal, en dat is Romeinen 11. Waar staat nou ja, als ik het populair zeg, citeer ik gewoon meteen Handeling 28, dat de zaligheid gegeven is, in beheer, aan, ja, niet meer de Joden, het is van hen afgenomen, gegeven aan heidenen. De heidenen. Meer speciaal aan de tinstammen van Hessel. Ze zijn verwisseld geworden. U weet wel, die tammen en die wilde olijfboom uit Romeinen 11 enzovoort. Hè? En niet alleen daar, maar ook aan het eind van Romeinen 11 vind je dat nog een keer. Hè? Ze zijn verwisseld geworden, is het idee. En het gevolg is dat de Joden zouden tot jaloersheid verwekt worden door Lo-Ami, door een heidensvolk, door niet mijn volk, of hoe het maar heten mag. En Paulus als heiden in hetzelfde Romeinen 11 nog steeds, dat is de andere Romeinen 11, voegt eraan toe dat hij hoopt dat hij onder andere de Joden tot jaloersheid mag verwekken, maar hij zegt het nadat hij 2 keer gezegd heeft dat heiden het zouden doen. En dan vind je dus inderdaad Paulus in zijn echte specifieke bediening. Zijn echte specifieke bediening is dat hij als heiden het evangelie brengt aan de Joden. En als heiden, ja, uit de stam van Benjamin, maar dat kan nou eenmaal. Zoals een Jood kan, een Keniziet kan zijn en dus van heidense komaf. Zo kan een heiden van Joodse komaf zijn, of zo je wilt. Maar niettemin uit Benjamin. En Benjamin was de volle broer langs vader en moederszijde van Jozef. En Paulus vertegenwoordigde dus Jozef. Want Benjamin vertegenwoordigde Jozef bij Juda. Zeg het niet met de gedachte, dan hoor je wat nieuws. Zeg het met de gedachte, dat heb ik vaker verteld. Dus dan komt het weer even bovendrijven, weet je wel. Benjamin vertegenwoordigde Jozef, namelijk het instellen, bij Juda. En de man uit Benjamin was Paulus, en die vertegenwoordigt inderdaad de tinstammen bij Juda. En brengt dus namens Jozef het evangelie aan Juda. Dus namens de tinstammen brengt het evangelie aan de 2. En dat is kenmerkend voor onze bedeling. Waarin wij heidenen in het algemeen, maar wij gelovigen uit de heidenen, bijzonder uit de tinstammen van Israël, het evangelie prediken aan de Joden. Als een Jood ingaat in het koninkrijk, dan betekent dat hij tot geloof komt in het evangelie dat gepredikt is. Want hoe zullen zij geloven zonder die hem predikt? Weet je wel, Romeinen 10, maar het is diezelfde bladzijde die ik steeds voor ogen heb. En dat betekent dus dat wij heidenen en Joden kunnen en mogen en zouden leiden in des hoge priesterszaal, om het maar zo te zeggen. En als in de toekomst, in de dag van de wederkomst van Christus, het Joodse volk alsnog tot geloof moet komen, dan vinden we echt nog steeds hetzelfde, want het zal zijn door de gemeente die de Joden, het Joodse volk, confronteert met het evangelie. Maar dan de gemeente vanuit de hemelse positie. En dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. Echt waar. Want onze taak is echt niet afgelopen bij de opname van de gemeente. Soms denk ik, je begint eigenlijk pas dan. Zie? En in zekere zin is dat echt zo. Ja. Nou goed, tenslotte, we hebben eerst geboorterecht ontvangen, in elk geval boven het Joodse volk. En dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de prediking van het woord van God, van de waarheid aan het Joodse volk. Want dat is wat er was zit. We zijn een priesterlijk volk. Zelfs het huis van de hoge priester, om zo te zeggen. Of het lichaam van de hoge priester. Waar de hoge priester verantwoordelijk is voor het bekendmaken van het woord Gods aan het volk. Is de gemeente dus verantwoordelijk voor het bekendmaken van het evangelie aan het Joodse volk. En daarna verder, maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Hè? Dus dat vind je dus hier uitgebeeld in deze versie. Met betrekkelijk onbenullige details uit de geschiedenis. Want wie kan dat nou interesseren? Zie je? Nou ja, als je kritisch leest, denk je, Johannes die het schrijft is hier een beetje de draad kwijt. Of moet nodig vertellen dat hij er zelf ook was, of iets dergelijks. Want het is tamelijk onbenullig, historisch gezien. Maar het gaat om de symboliek die erachter steekt. Peter stond dus buiten aan de deur. En de andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, die was al binnen. En die ging naar de deur en sprak met de deurwaarster en bracht Peter en zei, zo zit dat. Een beeld van hoe het Joodse volk alsnog koninkrijk van Christus, koning en hogepriester van het nieuwe verband, zal binnengaan. Maar goed, vers 17. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zei tot Petrus, zijt gij ook niet uit de discipelen van deze mens? En hij zei, ik ben niet. En dan komen we bij wat dan genoemd wordt de verloochening van Petrus. Staat boven de verloochening van of door Petrus. Ik vind het altijd merkwaardig als het over Judas gaat. Dan heet het verraad van Judas. En het heet de verloochening van Peters, want een beetje verschil wil men er graag inhouden, maar fundamenteel is het eigenlijk hetzelfde. Hm? Ja, met die verstande dat Judas het echt niet zag zitten. En Petrus die doet dit soort uitspraken alleen om zijn eigen hachje te redden. Maar profetisch gezien maakt het geen verschil natuurlijk. Want van de Joden kun je ook gewoon zeggen, ze hebben de Heer Jezus verworpen omdat ze liever Joods wilden blijven. En hun eigen Joodse identiteit wilden bewaren en dus wilden vasthouden aan de wet. Maar ja, als hij de wet vasthoudt, komt het koninkrijk niet, hè? Gelaten 3, gelaten 4, dat is altijd een goeie. Nou, dus het is eigenlijk hetzelfde, maar het uiteindelijke verschil, weet u het, uiteindelijke verschil is dat Judas een beeld is van het Joodse volk als zodanig, levert onder de wet en dat gaat dood tegemoet, zo loopt het verkeerd af. En Petrus is een beeld van de Joden die weliswaar de Heer Jezus verwierpen in die dagen, maar die daarna alsnog tot geloof kwamen in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En hij was niet de enige. Nou, hij is er een beeld van natuurlijk. Maar als op de Pinksterdag, zal ik maar zeggen, 3000 mensen tot geloof komen, dan moeten daar toch heel wat bij geweest zijn die eerst meegedaan hebben met de veroordeling en de kruisiging van de Heer Jezus. Zo worden ze trouwens ook aangesproken. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Daarna vragen zij, wat moeten wij doen? Dan zegt Petrus, je bekeren. En dan komen er 3000 tot bekering. Ze hebben eerst de Heer verworpen, daarna komen ze alsnog tot geloof. En daar is Petrus de uitbeelding van. Zie? En hij stelt dus inderdaad de gelovigen uit de Joden voor, ook in de latere geschiedenis overigens. Hij is dus ook degene die het initiatief neemt, maar ook de grote verantwoordelijkheid draagt in de eerste plaats voor de prediking van het evangelie. Maar u weet, zodra Paulus, de heiden, ten tonele verschijnt, dan verdwijnt Petrus weer van het toneel. Na enige strubbelingen overigens nog, want onderling moet er nog even wat rechtgezet worden. Weet u wel? Ik heb die geschiedenis dat Paulus Petrus terecht wijst, laten we het zo netjes mogelijk zeggen. Zoals in ieder geval uiteengezet in Galaten 2. Waar Petrus de neiging had, voorzichtig gezegd, om toch weer terug te keren naar de oude beginselen. Waarvan Paulus zei, dat hadden we afgebroken, als we het nou weer gaan opbouwen, stellen we onszelf tot overtreden. Want we zijn niet onder de wet. De neiging is altijd gebleven. En zeker onder de gelovigen uit de Joden, om toch maar vast te houden aan de wet. In onze dagen is het nog erger, want in onze dagen heb je dus heidenen die nooit de wet gehad hebben, en ze komen tot geloof, ze noemen zich christenen en hebben de neiging niet alleen de christelijke wet, wat het ook wezen mogen aan te nemen, maar in het bijzonder de Joodse. En dan gaan sabbatten vieren en dat soort dingen meer. Joodse feesten en Joodse gebruiken en al dat soort dingen meer. Ja, komt allemaal voor. Als ik dan mijn Bijbel lees, jongens, wat Paulus daarover te zeggen heeft, dat is niet niks hoor, hè. Hij heeft het over Joodse fabelen. En Petrus heeft het over kunstig verdichte fabelen. Enzovoorts. Ja, heel grove uitdrukkingen hoor, gebruikt hij dan. Zo van, we zijn nou helemaal mee bezig. Zie? Maar het is gebleven. En Petrus staat daar model voor. Helaas, voor hem, maar niettemin zo is het. Zijt gij ook niet uit de discipelen van deze mens? Hij zei, ik ben niet. En de dienstknecht en de dienaar stonden, hebben een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was en warmde zich. Peter stond bij hen en warmde zich. Die horen daar ook bij, dus als het ware. En de hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leerlingen, wil zeggen, terwijl Peters daar was en zich als het ware aansloot bij degene die de Heer verwierpen, werd de Heer Jezus veroordeeld, althans verhoord. Vers 20. Vers 19, de hoge priester vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. En Jezus antwoordde hem, ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb altijd geleerd in de synagogen en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgen heb ik niets gesproken. Met andere woorden, het is toch bekend wat ik predik. Het is toch bekend wat ik leer? Het is geen geheim. We zijn geen geheime organisatie. Geen geheim genootschap. Niet een geheime leer. Dat is toch openlijk gezegd? Waarom ondervraagt gij mij? Ondervraag degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En zo zou dat in een normale procesgang natuurlijk ook moeten gaan. Vraag het maar aan degene die hem gehoord hebben. En als hij dit zei, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinderbakslag, zeggende: antwoord gij alzo de hoge priester. En de kinderbakslag, dat is een slag op de onderkaak uiteraard. De kinderbakken, of hoe het maar genoemd wordt in de Statenvertaling steeds, is altijd de uitbeelding van het woord, van het spreken. Als je kaak niet kunt bewegen, kun je niet spreken, hoewel sommigen dat doen. Dan kunnen ze meteen omroeper worden bij de televisie of radio. Die praten zo, heb ik dat nog gezien? Praten zo, ik kan niet verstaan. Maar goed. Maar die kaak, die bewegelijke kaak, is een beeld van het woord, uiteraard, van het spreken. Vandaar dat Simpson in de tijd nog eens een keer met de kaak van een ezel is een beeld van gelovig overblijfsel, hè? Met de kaak van een ezel stelt Filistijn verslaat. Maar zijn uitbeelding, dat door de kracht van het woord, de gelovige, de tegenstander verslagen wordt. Zo zit dat, dat is de kinderbak. En als hier de Heer Jezus een kinderbakslag krijgt, dan slaan ze hem dus gewoon zijn mond dicht. Dat is het hele verhaal. Men wil naar hem niet luisteren, is heel het idee. Men wil dat woord niet horen. En daarom antwoordt gij alzo de hoge priester. En Jezus antwoordde hem: indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade. Zeg maar wat ik verkeerd doe dan, wat ik verkeerd gezegd heb. En indien wel, waarom slaat gij mij? Dan is er geen reden om mij te slaan. En zo is dat natuurlijk ook. Maar wat uitgedrukt wordt in die paar versen, is natuurlijk niet een verslag van het verhoor of iets dergelijks. Wat uitgedrukt wordt, is hoe de verhoudingen werkelijk liggen. Men moet komen tot een veroordeling en men moet de verdachte laten spreken, want zo hoort dat. Maar we willen naar hem toch niet luisteren, dat is het idee. We willen zijn woord niet. Nou goed, en dan staat er: Annas dan had hem gebonden gezonden tot Caiaphas. Waarom wij denken dat de hoge priester vanaf vers 19 inderdaad Caiaphas was. De echte hoge priester. Maar goed. Maar terwijl dat gebeurt, staat Simon Petrus zich nog steeds te warmen. En ze zeggen tot hem: zijt gij ook niet uit zijn discipelen? En hij loochende het en zeide: ik ben niet. Dat is twee keer. En daarna: een van de dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was van degene die Petrus het oor afgehouden had, die worden dus ook gerekend tot het priesterschap als het ware, zei: heb ik u niet gezien in de hof met hem? Petrus dan loochende het wederom en terstond kraaide de haan. En dat is de vervulling van: voordat de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Maar slaat natuurlijk niet alleen op Petrus. Wat uitgedrukt wordt, is inderdaad hoe het Joodse volk de Heer Jezus verwerpt. Niettemin krijgt het daarna alsnog de kans om hem te aanvaarden, dat wil zeggen om tot geloof in hem te komen. Zoals we dat bij Petrus trouwens ook vinden, want we lezen drie keer dat Petrus zegt: ik ken hem niet, of woorden van gelijke strekking, maar in ieder geval bij drie verschillende gelegenheden. En driemaal is definitief, dat weet u, hè? Twee of drie getuigen, maar drie keer dan is het definitief. Scheepsrecht, zeggen ze in het Nederlands, waar dat ook vandaan mogen komen. Maar het maakt het inderdaad definitief. Niettemin, na de opstanding van Christus, vraagt de Heer Jezus, stelt de Heer Jezus drie keer dezelfde vraag aan Petrus. En eigenlijk dezelfde vraag die hem ook hier gesteld wordt. Nou ja, wat directer. Dan wordt hem gevraagd: heb gij mij lief? Toch? En dan moet Petrus drie keer op een of andere manier zeggen: ja, Heer. En daarna zegt de Heer drie keer op een of andere manier, dat wil zeggen op verschillende wijzen, met verschillende woorden: weid mijn schapen, hoed mijn lammeren, of hoe het maar heten mag. Waarmee Petrus dus toch de verantwoordelijkheid opgelegd krijgt voor de prediking van het evangelie. En alsnog de sleutel ter hand krijgt gesteld, die hem in Matthäus 16 trouwens al was aangereikt, of zoiets, hè? Hij wordt dus inderdaad in zijn positie gesteld. Maar het is de uitbeelding van het Joodse volk als zodanig. Men verwerpt hier de Heer, Petrus doet dat ook, maar dat is het punt niet. Het punt is dat het Joodse volk als zodanig de Heer ook verwierp na zijn opstanding. Nadat de haan gekraaid had namelijk. Want voor alle duidelijkheid, het kraaien van de haan is eigenlijk gewoon een beeld van de opstanding, hè? Nou ja, het aanbreken van de nieuwe dag, de nieuwe morgen, een nieuwe bedeling dus. Maar het is gewoon ook niet alleen de nieuwe dag, maar tegelijkertijd het is opstanding uit de dood. Zie? Ja, ik sta even na te denken, broeder, of ik er nog meer van moet zeggen. Hè. Wat de haan is onder de vogels, is de stier onder de dieren. Het staat voor vruchtbaarheid namelijk. Ook in onze Nederlandse taal, overigens. En daarmee voor opstanding. Levenskracht is namelijk het idee. Zie. En het geluid van de haan, het kraaien van de haan, kondigt inderdaad nieuw leven aan. Kracht van nieuw leven, kracht van een nieuwe dag, enzovoorts. Zie. Maar zoals gezegd, gaat er niet om dat de Joden of het Joodse volk de Heer Jezus verwierp en kruisigde. Het gaat erom dat het Joodse volk dat de Heer Jezus kruisigde, hem verwierp. Daarna, namelijk. En daar hoef ik niks aan toe te voegen. Dat is namelijk wat je tegenkomt in handelingen. Eigenlijk in heel handelingen, maar al heel duidelijk in de eerste hoofdstukken natuurlijk. En met name in handelingen hoofdstuk 2. Dat ze de Heer kruisigden, is één ding. Maakt weinig uit, want er staat, ze hebben gedaan wat van hem geschreven was, tot in de details. Toen ze hem kruisigden in elk geval. Zie, het wordt bij herhaling gezegd, ook in de prediking van het evangelie wordt het gezegd. Van nou ja, dat hebben jullie gedaan, maar goed, zo heb je vervuld wat de profeten gesproken hebben. Het is in overeenstemming gebeurd met de bepaalde raad en voorkennis Gods. Niet de wil van God. Sommigen kunnen dat niet uit elkaar houden, helaas. Maar wel met de raad en voorkennis Gods. En God zelf heeft er ook niks tegen gedaan. En dat laten gebeuren. En zo verder. Dat is ook een punt niet. Waar het Joodse volk faalde, was daarna, na de opstanding van Christus, toen het evangelie gepredikt werd. Deze Jezus die gij gekruist hebt, is van God gesteld tot Heer en tot Christus. En ieder die in hem gelooft, ontvangt vergeving van zonde en de Heilige Geest. Want u komt de belofte toe. Toch? Daar gaat het om. Gaat er niet om dat ze hem gedood hebben. Gaat er om dat ze de Messias, niet dat ze Jezus van Nazareth gedood hebben, maar dat ze de Messias Christus Jezus verworpen hebben. Die hen van Gods wegen gegeven, gepredikt en zelfs geschilderd staat erbij gelezen net buiten. Zie. En Petrus geeft dan hier dus toch het goede voorbeeld in de totale geschiedenis, die hier dan nog niet af is. Hè. Het begint met dat de Heer het aankondigt dat het zo zou gaan. Hier lezen we dat hij inderdaad driemaal de Heer verloochent. En daarna lezen we dat hij driemaal zegt, ik heb u lief. En dat hij ook driemaal wordt aangesteld als oudste. Nou ja, als herder dus. En opzienen en hoe dat maar heet mag. Want dat is waar het werkelijk om gaat. Nou goed, daarna wordt de Heer Jezus ergens anders naartoe gebracht. U begrijpt dat het verhaal niet echt gedetailleerd verteld werd. Wordt in andere evangeliën soms iets uitgebreider met andere details. Maar het doet weinig ter zake natuurlijk. Waar het toch niet serieus is, hoeven de details ook niet vermeld te worden. Waar het maar om gaat, is dat de Heer Jezus veroordeeld en gedood wordt. De ene kant door de Joden, in elk geval onder leiding van de hoge priester, dat is het belangrijkste. Daarnaast, naar wereldse maatstaven, ook door Herodes, maar die komt hier in het verhaal niet voor. Want Herodes was de echte koning der Joden, hè? Dat weet je. Hè? Nou ja, die titel droeg hij. Dat is ook een Joods leidsman op een of andere wijze. Maar aan de ene kant door de Joden, bij monden van Caiaphas, dan wel Herodes. Aan de andere kant door de heidenen, bij monden van Pilatus. En dat is wat in elk geval nadrukkelijk naar voren gebracht wordt. En wat later in de prediking ook in handelingen weer gezegd werd. Hè? Jullie Joden hebben hem overgeleverd in de handen der heidenen of de handen der onrechtvaardigen en hem gekruist. Zij, de heidenen, hebben het gedaan, dat is jullie initiatief, en zo verder. Het is gezamenlijk gebeurd, en zelfs in Handelingen 4 lees je er nog dat de joden en de heidenen dus het onderling volkomen eens waren, en dat zelfs wordt geïllustreerd door dat Pilatus en Herodes vanaf dat moment zelfs vrienden waren. Dat waren ze nooit natuurlijk. Politici die zijn er altijd op uit om de pot onder elkaars stoel vandaan te zagen. En hier werd het een uitzondering. Ze werden het eens. Als vervulling bovendien al reeds van Psalm 2. Maar goed, dan laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. En zo komen we bij vers 28 van Johannes 18. Zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg en ze gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat ze het paascha eten mochten. Van Caiaphas in het rechthuis. En het rechthuis is uiteraard van Pilatus, de heiden. En u weet, als een Jood het huis van een heiden binnengaat, dan is hij daardoor onrein. Want in het huis is het niet pluis. En in de Joodse variant is het niet kosher. En dan zijn ze onrein. Maar ze moesten nog het paaslam eten, of paasmaaltijd eten. Daar moet ik even een kleine correctie bij aanbrengen, bij dat paascha. Niet dat het er niet goed staat. Maar het hele punt is dat het paascha eten niet noodzakelijk betekent het paaslam eten. Dat hadden ze namelijk, als het goed is, al gedaan. Net als de Heer Jezus en zijn discipelen. Maar het paascha eten is gewoon het paas eten, een paasmaaltijd eten. En dat doen ze 7 dagen achtereen. Hebben we niet. Want dit zijn zoveel die schriftplaatsen die dan gebruikt worden om de Bijbel in discrediet te brengen. Ze is onbetrouwbaar, klopt helemaal niet, verkeerde datum enzovoorts. Maar het is echt een misverstand. Het paaslam, maar dat staat er niet, paaslam. Dat hoeft ook niet. Het moet ook duidelijk zijn, als men op de 14e, de avond van de 14e, het paascha eet, is het paaslam. Paasmaaltijd met het paaslam. Maar als men op de 15e het paascha eet, is het gewoon een paasmaaltijd. Met ongezuurde broden en zo verder. En dat 7 dagen achtereen. Hè? Zo werkt dat. En deze dag, de dag die hier aanbreekt, na deze nacht waarin de Heer gevangen genomen werd, deze dag is de 15e van de eerste maand en de eerste dag van het feest van Pascha. En het volgt op de 14e waarop men het paaslam at. En dat is officieel in de Bijbel geen feest. Integendeel, eigenlijk. Een beetje treurig. Dat is er helemaal over. Naar Bijbelse maatstaven en niet naar Joodse, hè, want die maatstaven die tellen we niet. Hè. Goed. Maar ze moesten inderdaad paasmaaltijd eten later op de dag. En dan moesten ze rein zijn. En daarom gingen ze dus niet het rechthuis in. De hypocrieten, denk ik dan, als ik het lees. Maar ik bedoel het niet zo lelijk. Want ja, je zal maar in zo'n traditie opgegroeid zijn. Geboren en opgegroeid zijn. Jongens. Hè? Maar goed. Die ijdele wandeling zal je maar door de vaderen overgeleverd zijn. Zei Petrus. Als ik me goed herinner tenminste. Ja, Petrus. 1 Petrus 1. Weten we dat geen door vergankelijke dingen verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen is overgeleverd. Zie. Maar goed, ze zaten er aan vast. Maar dat is het nou juist. Hè? Vanuit die ijdele wandeling en vanuit dit soort wetten komt men nou eenmaal tot verwerping van de Heer Jezus. En vandaar het verband dat hier ook inderdaad genoemd wordt. En ze laten de heidenen het vuile werk opknappen. Daarna kun je natuurlijk zeggen, ja, het kon niet anders. Dat zeggen ze ook, wij mogen niemand ter dood brengen. Dus ze moesten wel naar Pilatus, bij Pilatus te biecht. Om dan nog maar een keer een Rooms-Katholieke term te gebruiken. Maar niettemin, zo ging het dus wel. Ze lieten de heidenen het vuile werk doen. En dat is daarna ook zo gebleven, in ieder geval in de geschiedenis van Handelingen. Het waren de joden die dan oproer veroorzaakten. Maar ze lieten de heidenen het werk doen. Zo ging het. Maar het is de uitdrukking van hoe men gezamenlijk, joden en heidenen, komt tot verwerping van de Heer Jezus Christus. Hier, maar ook na zijn opstanding. Goed, Pilatus dan ging tot hen uit. Die moest ook vroeg op, denk ik dan altijd. Ja, Pilatus ging tot hen uit en zei: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Want zo noemt hij hem, deze mens. Zo is die mens. Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Zodat de discussie natuurlijk ook niet zo vlot verloopt. Al ging het hier niet om een vredesproces, maar om juist wat anders. Hè? Wat beschuldiging brengt gij? Dan zeiden ze: nou ja, hij is een kwaaddoener, anders brachten we hem hier toch niet. Maar Pilatus wil beter weten en die zegt: nou ja, neem gij hem dan en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Waarmee dus op voorhand vaststond welk verdict, welke uitspraak ze willen hebben natuurlijk. Hè? Daar gaat het alleen maar om. Hoe kan iets schelen, onder welke argumenten kan iets schelen als maar gebeurt. En zo worden nog steeds veel rechtszaken in de wereld, soms ook in Nederland, geregeld. De uitspraak staat al lang vast. Al was het maar om politieke overwegingen. En dat is hier ook zo. Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat recht hadden de Joden niet onder de Romeinse bezetting. Dus, hè? En dan staat er: opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekende hoedanige dood hij sterven zou. En Johannes zegt dus: nou ja, er stond op voorhand al vast. Daar ging het maar om. Hè? Het ging niet om het doen van recht of iets dergelijks. Het ging niet om waarheidsvinding. Een term uit de rechtspleging overigens. Maar daar ging het helemaal niet om. Het ging om een veroordeling die op voorhand vaststond. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem, en dan komt de discussie: zijt gij de koning der Joden? Ze zullen Pilatus dus toch wel wat meer verteld hebben. Maar de discussie gaat hierom. Hè? En bovendien, de kruisiging van de Heer Jezus was officieel de kruisiging van de Heer Jezus als de koning der Joden. Althans van de mens uit gezien. En van Gods standpunt uit bezien eigenlijk ook, in mindere mate moet ik zeggen, want er stak natuurlijk nog heel wat anders achter. Vanwege zijn verzoeningswerk vanzelfsprekend, dat is Gods standpunt. Maar niettemin wordt hier de koning der Joden verworpen, toch? Althans voorlopig. En dus is nu de vraag: zijt gij de koning der Joden? Nou ja, dat was hij niet, dat is ook duidelijk ook. En dat blijkt ook uit de volgende discussie, maar je moet het toch op een of andere wijze vragen. De vraag zal ook op de strekking hebben van: zijt gij, aspiraties in die richting? Hè? Wilt u het worden? Of zoiets. Dat steekt er natuurlijk achter. Hè? Zijt gij de koning der Joden? En Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf of hebben het u anderen mij gezegd? Dat betekent natuurlijk gewoon: hoe komt u daarbij? Want dat betekent het, hè? Waar komt dat verhaal nou weer vandaan? En daarna wordt het een beetje link natuurlijk. Omdat er ook in onze dagen nog steeds mensen zijn die glashard beweren dat de Heer Jezus predikte eigenlijk dat hij de koning der Joden was en dat hij onderweg was naar zijn koninkrijk. En in sommige boeken staat dat ook gewoon, hè? Commentaar, Bijbelcommentaar. Er staat gewoon dat aan de Joden het koninkrijk werd aangeboden en al dat soort dingen meer. Alsof de Heer erop uit was om zijn troonsrechten op te eisen of iets dergelijks. En dan kun je wel het vooroordeel hebben dat het nou eenmaal zo moet. Dat kan ik ook wel verdedigen. Dat is niet zo moeilijk. Dan zeg ik: werd in het Oude Testament aangekondigd. De zoon van David zou zijn koninkrijk oprichten, de troon van zijn vader David zitten in Jeruzalem. Dus dat kwam de Heer Jezus doen, want er staat in het Oude Testament. Zie? En daarna zeggen we: nou ja, ze hebben de Heer Jezus verworpen, dus ze verwierpen de koning en daarmee het koninkrijk. En dus is het in ieder geval tot vandaag nog niet gekomen, althans niet bij de Joden. Maar dat is wel een aardige theorie, maar als je nou leest wat de Heer Jezus deed en predikte, wat hij deed en wat hij zei, dan kom je absoluut niet op het idee dat hij onderweg was naar zijn koninkrijk, of dat hij een koninkrijk, een aards koninkrijk aanbood of predikte, laat staan dat hij zichzelf kandidaat stelde voor het koningschap. Nou ja, wij vinden dat hij bij gelegenheid vaststelt: het koninkrijk God zal van u weggenomen worden en een ander gegeven worden. Maar dat is gewoon objectieve waarheid. Dat impliceert niet dat hij hem daar het koninkrijk aanbod. Of zoiets. Nou ja, dat soort leerlingen komen uit dispensationalisme voort soms. En in elk geval is het standaardprocedure van het ultradispensationalisme. Zo van de prediking van de Heer Jezus en zijn discipelen had niks van doen met onze bedeling. Had niks van doen met het ontstaan van de gemeente of wat dan ook, want hij predikte het koninkrijk. Dan zeg ik punt 1, de gemeente is het koninkrijk. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Nou ja, het allereerste begin, maar wel het belangrijkste eigenlijk, omdat het het begin is. Maar voor de rest lees dan wat hij dan precies predikte. En u zult zien dat hij absoluut op geen enkele wijze dat koningschap claimde. Een van de sterkste argumenten vind ik persoonlijk, maar dat is een kwestie van smaak, dat hoewel hij bij gelegenheid werd aangeroepen als zoon van David, ging hij er nooit op in. Laat staan dat hij zelf die titel gebruikte. En ook de discipelen gebruikten die titel niet. Alleen degene die hem eigenlijk niet kende, van afstand, mede omdat ze blind waren, denk ik altijd. Lees maar na. Waren blinden die hem zo aanriepen? Jezus, gij zoon van David. Zie? Maar de heer zelf reageerde daar niet op. Nou ja, hij reageerde op de oproep, maar de titel zelf gebruikte hij niet. En je vindt hem verder ook niet. Hij noemde zichzelf de zoon des mensen. En hij legde ook uit in welk verband hij zich zo noemde. Nou ja, omdat hij was. Maar hij legde ook uit in welk verband hij die titel dan claimde. Want bij zoon des mensen kun je ook altijd nog zeggen, het is de titel van de koning. En dat is waar. Maar hij zei daarover, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij noemde zich dus zo in zijn positie van losser. Maar dat zullen weinig begrepen hebben. Zo goed is dat men dat in onze dagen ook niet begrijpt, zeg niet door. Maar niet de troon van David, daarover vind je helemaal niks. Het enige wat je vindt is dat hij erfgenaam was van de troon. Hè? En Jozef was uit het huis en geslacht van David, en Maria trouwens ook, enzovoort. Dus inderdaad, dat kon. Maar dat hij het ook inderdaad claimde, is absoluut niet aan de hand. En vandaar deze uitspraak. Zeg jij dit van uzelf of hebben u het die anderen verteld? Van mij zou je het in ieder geval niet gehoord hebben. Is de uitspraak. Zie? Het is feitelijk ook een valse beschuldiging. En daar wordt het gebruik van gemaakt feitelijk. Ten onrechte, maar er wordt gebruik van gemaakt. Men zegt hij claimt het koningschap. En er zit natuurlijk iets achter. Want hij is inderdaad de afstammeling uit het oude koningshuis van David. En op die grond zou hij rechten kunnen laten gelden op de troon. Dat is waar. Maar hij heeft het zelf in ieder geval nooit geclaimd. Want het is een moeilijke zaak natuurlijk. Zeg gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk, als u dat zo zegt, dan denk ik, hij zou het kunnen zijn. Hebben jullie die? Of niet? Ja. Herkent u dat? Die reactie van, ben ik een Jood? Dat is een typische Joodse reactie als u mij vraagt. Maar laat me zitten. Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters. Dat wil zeggen, uw volk onder aanvoering van de overpriesters. Dat zijn de leden van het Sanhedrin, de Joodse overheid. Hebben u aan mij overgeleverd. En daarna vraagt hij gewoon, wat heb jij gedaan? En dan gaat hij toch op het koninkrijk in en zegt daarvan, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Laat hem tot u doordringen. Zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Als je het goed leest, dan kun je zelfs lezen dat als je dan toch zijn koninkrijk van deze wereld was, dan was hij nog niet koning der Joden. Want zegt hij, mijn dienaren, als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaren gestreden hebben omdat ik aan de Joden niet zou zijn overgeleverd. En nou wordt hij nog moeilijker, maar doet u alsjeblieft uw best om het te begrijpen. Als de Heer Jezus straks koning wordt, zou je, hier op aarde in Jeruzalem, zou je met recht kunnen beweren dat hij dan nog niet koning der Joden is. Maar de clue is dat je dan even moet afspreken wat men onder Joden zou verstaan. En in de Bijbel wordt, in ieder geval in het Nieuwe Testament, wordt onder Joden verstaan niet degene die een Joodse afkomst hebben of desnoods, indien het zou bestaan, een Joods paspoort. Joden zijn Joden omdat ze religieus Joden zijn, op grond van hun godsdienst. Zo wordt Herodes beschouwd als koning der Joden, terwijl iedereen weet dat hij geen Joods bloed in de aderen had. Hij was zelfs een Edomiet. Maar omdat hij de Joodse godsdienst had aangenomen, wordt hij tot op zekere hoogte althans, wordt hij beschouwd als Jood. En zo verder. De Joden zijn Joden vanwege hun religie, niet op grond van hun afstamming. En daarna, maar dat mag je ook geloof ik niet zeggen, moet ik eraan toevoegen, dat dat zelfs in onze dagen nog zo is. Net zo. Want het merendeel der Joden, en ik bedoel dus, degenen die een Joodse afstamming hebben, die afstamming die is wel en terug te leiden, maar komt dan toch gewoonlijk, in ieder geval heel dikwijls, voorzichtig dan, komt heel dikwijls uit bij heidenen die overgegaan zijn tot de Joodse religie. Dat is dan generaties terug, maar dat is nou eenmaal zo. En tot vandaag bestaat zelfs de discussie, maar ja, het heeft met rassen te maken. Als het over rassen gaat met betrekking tot mensen, dan ben je politiek sowieso incorrect. Dus het is een heet hangijzer is zo'n ding. Wat we wezen mogen. Maar tot vandaag bestaat er zelfs discussie of de zogeheten Joodse trekken, van gelaatstrekken, lichaamsbouw, of die eigenlijk wel echt Joods zijn. Nou ja, sorry, maar is nou helemaal zo. Maar er bestaat nog eenmaal enorme verwarring, ook onder de Joden vandaag, over de vraag wie is een Jood. En als je mij vraagt, bestond die vraag in de dagen van Paulus ook al. En dus zei hij, wie is een Jood? En ik denk dat hij de bekende vraag bovenhaalde, die nog net zo bekend is in onze dagen. En zei, een echte Jood is degene die besneden is, maar dan met een besnijdenis des harten. Niet een die met handen geschiet. Kortom, is iemand die wedergeboren is. Maar op lager niveau stelde we de vraag, wie is dat? In elk geval, de Heer Jezus in deze uitspraak hier in het Johannes-evangelie distantieert zich van de Joden. Daarna is het gebruikelijke Bijbelcommentaar dat Johannes in zijn schrijven, in zijn geschriften, zich distantieert van het Jodendom. En daarna zegt men, dat zal wel zijn omdat hij pas zo laat geschreven heeft, lang na de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing van het Joodse volk. En daarna ben je het hele verhaal kwijt. Het punt is gewoon, de Joden zijn diegenen die de Messias verwachten en dat graag zo willen houden. En dus de Messias verwerpen. Maar de Messias zelf en degenen die in de Messias geloven, zijn dus binnen dat kader geen Joden, maar in tegendeel, ze zijn de vijanden van de Joden, althans worden door de Joden als zodanig gezien. En dus nu nog zo. En de Joden zien dus christenen als vijanden. Niet iedere Jood ziet elke christen als vijand. Maar wat is een Jood en wat is een christen, vraag ik dan altijd weer. Allemaal heel betrekkelijk, maar generaliseren zou je het zo moeten zeggen. Het is zelfs opmerkelijk dat Johannes niet alleen in het Johannes Evangelie afstand neemt van de Joden. Hij stelt ze zelfs nogal belachelijk voor. Bekend, algemeen bekend. Zitten alle theologische boeken, staat er gewoon in zo. Joden worden als dom verondersteld. Joden dan zeiden onder elkaar, dan zal ik naar zus, dan zal ik er zo. Altijd een domme reactie. En zo van, die begrepen er geen klap van. Nou ja, was natuurlijk ook zo. Maar ook de Heer Jezus, via deze woorden, men zegt dan, nou ja, Johannes heeft het opgeschreven. Maar goed, als het geïnspireerde woorden zijn die Johannes opschreef, dan mag je dus rustig zeggen, de Heer Jezus, die distantieert zich van de Joden en zegt dat als zijn koninkrijk al van deze wereld zou geweest zijn, dan nog niet van de Joden in de religieuze betekenis van de term. Want men zou tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, dan is men een christen. En niet meer een Jood. Hebben we niet. Niet bedoeld om lelijk te doen of zo, maar gewoon, ja, moet de dingen toch reëel onder ogen zien hoe het werkelijk is. En zo staat het hier ook. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, stel dat het zo was, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben opdat ik niet aan de Joden waren overgeleverd. Zijn dienaren zijn dan dus geen Joden. Maar wie verstaat hij eigenlijk onder zijn dienaren hier? Nou, in ieder geval de discipelen, zijn mens. Het is hypothetisch, maar in ieder geval de discipelen, die worden ook niet als Joden beschouwd. Nee, wij beschouwen hen ook niet als Joden, wij beschouwen hen als christenen. Als wedergeboren mensen, zelfs als eerstelingen van de gemeente, logischerwijs. Alles in de godsdienstige betekenis van de term dan, hè? Maar goed. Verder gaat de Heer er ook niet op in, maar hij zegt, hij doet wel een prachtige uitspraak, namelijk: maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik vind dat een prachtige uitspraak, omdat er zoveel in ligt. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dan denk ik altijd, maar later, vermoedelijk, om het dan heel voorzichtig te doen, zo'n conclusie trekken, maar later vermoedelijk wel. Maar nu de Joden hem verwerpen en hem dus absoluut niet als koning willen, nu niet, maar later wel. Bovendien, hij zegt niet, maar nu komt mijn koninkrijk niet, of nu zal mijn koninkrijk niet zijn, nu gaat het niet door. Zo van de zaligheid is de heidenen gezonden en dat is de kerk vervolgens en Israël heeft geen toekomst meer en de kerk heet tegenwoordig Israël en dat soort theorieën. Ja, dan kun je met dit vers dus geen kant meer op, hè? Maar andersom is het natuurlijk, je moet met dit vers verder en je kunt dus met die theorieën geen kant meer op. De Heer zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet voor hier. De bevrond stelt dat er nu wel degelijk een koninkrijk zou zijn, maar niet hier. En hier is uiteraard Jeruzalem en daarmee de aarde. En het impliceert dat het later nog anders wordt. Dat moet wel, want de profeten hebben zo'n koninkrijk hier wel degelijk aangekondigd. En dus komt dat later. En vandaar de traditionele term binnen het dispensationalisme, die zegt, het koninkrijk werd uitgesteld. Dat is een heel slordige formulering. Dan moet je zeggen, de openbaring van het koninkrijk werd uitgesteld, want het koninkrijk zelf niet. Je moet wel goed weten wat we onder de uitdrukkingen verstaan. Deze schriftplaats trouwens leg ik altijd even naast Lucas, wat het maar was. Lucas 17. Want dat is net zo'n krasse uitspraak. Gevraagd zijnde van de fariseeën, Lucas 17 vers 20. Gevraagd zijnde van de fariseeën, wanneer het koninkrijk Gods komen zal. Dat is dus dat koninkrijk dat in het Oude Testament van Gods wegen werd aangekondigd. Maar met betrekking tot de zoon van David. Heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods, dat is dus gewoon een Messiaans rijk, hè. Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En ook die uitdrukking zou je netjes moeten lezen en even moeten proeven. Het komt niet met uiterlijk gelaat wil maar niet zeggen dat het geen uiterlijk gelaat zou hebben. Wil zeggen dat het koninkrijk wel degelijk zou aanbreken op een of andere wijze, maar voorlopig niet met uiterlijk gelaat. Dat betekent dat het voorlopig niet gezien zal worden. Zie. Kortom, men zal niet zeggen, vers 21, zie hier of zie daar. Want zie, ik vind het een schitterende uitspraak, hè? Niet zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Zoals de engelen, of wie het maar waren, de hemelse heerlegers zeiden, in de mensen één welbehagen, niet in de wereld. Maar in de mensen. En daarmee wordt dus gesproken over de gemeente. Wat natuurlijk moeilijk anders kan, omdat deze hemelse heerscharen nou eenmaal een type zijn van de gemeente. Maar dat vertel ik een andere keer weer. Dit was het voetnootje in een zespuntlettertje eronder. He? Even gaan. He? Vrede, jawel, die van het nieuwe verbond. Maar in de mensen. Het koninkrijk Gods is binnen in uw lieden. En daarna zegt hij, en hij zei tot de discipelen, vers 22, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En een der dagen had net zo goed vertaald kunnen worden met een der oordelen. Andere plaatsen wordt het woord gewoon zo vertaald, ook in het Nieuwe Testament, Grieks. Dat wil zeggen, men zou iets van de werken van de Heer die hij doet, zou men willen zien, maar men zal die niet zien. Want wat de Heer doet, verbergt hij. En voor zover hij als koning actief is, doet hij het in het verborgene. En later in het Nieuwe Testament wordt hij ons dan ook voorgesteld, niet zozeer als de koning, hoewel dat gebeurt, maar niet zozeer als de koning, maar meer in het bijzonder als de hogepriester. Omdat het beter beschrijft de situatie van Christus. Hè? Hogepriester en koning natuurlijk, naar de ordening van Melchizedek. Nou goed, en naast deze schriftplaats zou je dan leggen, bij voorkeur, Matteüs hoofdstuk 21, lijkt mij. Die citeer ik ook dikwijls uit het hoofd. Matteüs 21, dat werd ook uitgesproken in de dagen vlak voordat hij gevangen genomen en gekruist werd. In de zogeheten Leidensweek dus. Matteüs 21, vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven, dat wil zeggen aan een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. Het zal van de Joden worden weggenomen en het zou niet van deze wereld zijn. Het zou van de Joden worden weggenomen, het zou geen uiterlijk gelaat hebben, het zou in uw lieden zijn. En hier, het zou van de Joden worden weggenomen en gegeven aan een volk, een ander volk. Dat zijn vruchten voortbrengt. Zie? En het is allemaal uitspraken over datzelfde koninkrijk Gods. Als je niet aan die term vasthoudt, aan die term koninkrijk Gods, dat hoeft ook niet, want je kan het op andere manieren beschrijven. Dan heb je natuurlijk de talloze parallele schriftgedeelten. En een daarvan heb ik al genoemd. Romeinen 10 en 11. Ik zal u niet tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, door een heidens volk, door een onverstandig volk. Dus waar gaat het naartoe? Naar een ander volk, staat hier. En in Romeinen 10, een heidens volk, Lo-Ami. Een onverstandig volk, ontleent aan Deuteronomium, overigens, aan de uitspraken van Mozes. Maar zo is het nou eenmaal, hè. Dus een aardse maatstaven naar een ander volk, dat gebeurt ook, maar niettemin in het verborgene. Voor zover het in dat volk is, is het in de harten der mensen. Zie. En binnen dat kader zou ik dan ook lezen, maar die is niet duidelijk. Maar nu ik zover ben, kan ik natuurlijk ook lezen. Colossense 1 is het geloof ik nog net. Welke zij de heerlijkheid van deze verborgenheid, namelijk Christus in u. Christus onder u. Colossense. Aan de volk. De Messias, maar niet onder de Joden, maar in dat geval onder de Colossense. En daarna het bekende handeling 28 vers 28, maar weer. De zaligheid, dat is het koninkrijk. Want die term staat er trouwens ook bij, hoor, in de omliggende versen daar in handeling 28. De zaligheid is de heidenen gekomen. En die zullen horen, en hier staat, een volk dat zijn vruchten voortbrengt. En voor alle duidelijkheid dan, zou gegeven worden een ander volk, als u mij vraagt. Dat is Jozef, Efraïm, de 10 stammen van Israël, een ander volk. Nee, die andere kudde, andere schapen, die van deze stal niet zijn, maar van die andere stal. Hebben we er nog een, zie. En dat volk zou zijn vruchten voorbrengen, en die vruchten, dat is de gemeente. Als je het helemaal nauwkeurig zegt, dan gaat die zo. Maar het is wat ingewikkeld om het zo te zeggen, dus het doet meestal niet. Maar zo loopt hij. Een ander volk van de 10 stammen, de vruchten daarvan, is de gemeente. Ander volk van de 10 stammen, die zouden horen. En als gevolg daarvan ontstaat daaruit de gemeente. Zo zit dat. En daaraan wordt iedereen toegevoegd. Die komt tot geloof in en tot ervaring van diezelfde God. Die God van dat volk dus. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk, onder dat motto. En dan geldt het voor elke heiden wie hij ook is. Vervolgens. Goed. Terug naar Johannes 18. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En nu betekent hier dus in de praktijk vooralsnog. Na al het voorafgaande, want nu zeg ik altijd betekent na. Na heel de oudtestamentische tijd, de tijd der onwetendheid, uit Handelingen 17. Na de tijd van het oude verbond zou het nieuwe verbond en daarmee het koninkrijk aanbreken. Maar het zou niet van hier zijn, het zou bedekt zijn, het zou verworpen zijn, het zou dus al harten zijn, wat het maar wezen mag. En Pilatus begreep het goed. Want ja, je wordt ook niet zomaar stadhouder van de Romeinse keizer. He? Nou ja, je moet goed met je ellebogen kunnen werken, denk ik altijd. Maar je moet nog een paar kwaliteiten hebben, hoor. Anders lukt het je ook niet, hè. En dus Pilatus zei tot hem, zijt gij dan een koning? Roept u, heb ik dat goed begrepen? En dat had hij goed begrepen, natuurlijk. Zijt gij dan een koning? Nee, hij had diezelfde dag officieel nog niet. Maar over 3 dagen wel dus, hè. En daar wordt over gesproken nu. Zijt gij dan één koning? Jazeker wel, maar niet hier op aarde. En niet met uiterlijk gelaat. Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Dat is niet de bevestiging van wat Pilatus zegt, maar de Heer laat het voor rekening van Pilatus. Dat heb ik al vaker gezegd bij dit soort uitdrukkingen. Men is geneigd ze positief uit te leggen, zo van, dat is goed geraden, u gaat door naar de volgende ronde. Maar dat is niet wat hij zei. Hij zegt, dat zijn uw woorden, hij liet het erbij. En dat is al heel wat, dat hij het niet tegenspreekt. Nou, hij spreekt het min of meer tegen in de volgende verse. Het is afhankelijk van de volgende zinnen, het is afhankelijk van hoe je ze uit wil leggen. Maar het is al heel wat dat hij het niet tegenspreekt. Want onder alle andere omstandigheden, als iemand zei dat hij de Christus was, of iets wat er in de buurt kwam, dan zei hij, ik wil het niet horen en laat ook niemand anders het horen. Mondje dicht. En bij gelegenheid staat het zelfs heel verschrikkelijk in de Bijbel. Wat krijgen we nou? Niet zeggen. Zie? Nou ja, je mag het denken, je mag het geloven. Met uiterlijke dingen heeft het niks van doen. En in die dagen bovendien was het nog verborgen en moest men dat zo niet weten. Maar goed, met nog een paar uur te gaan onder het oude verbond, om zo te zeggen, nou ja goed, laat maar zitten dan. Maar de Heer zegt dan, zijn uw woorden, maar de conclusie was, mijn zin is correct. En daarna zegt de Heer waartoe, wat hij dan wel is. Namelijk, hiertoe ben ik geboren, kortom, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis zou geven, of in gewoon Nederlands, opdat ik van de waarheid zou getuigen. Nou even nauwkeurig. Welke waarheid? Johannes 17, 2 bladzijden terug. Welke waarheid? Uw woord is de waarheid. Dus opdat ik van het woord God zou getuigen. Van de schriften namelijk. Hè? Dat kwam hij doen. Zijn tijdgenoten de Bijbel, de schriften voorhouden. En zoals ik altijd zeg, natuurlijk zou men daaruit tot de conclusie komen dat Jezus van Nazareth de Messias was dan wel zou zijn, maar dat was niet de prediking. De prediking is die van de schriften, ook in onze dagen en ook in de toekomst. De prediking is niet deze Jezus is de Messias, de prediking is deze is degene die in het Oude Testament wordt aangekondigd. Lees het Oude Testament en je zult hem herkennen. Geloof de schriften en je zult tot hem komen. Vrij naar Johannes 5. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben, maar gij wilt tot mij niet komen opdat gij het eeuwig leven zou hebben. En zo verder. Zie? Dus het doel van het optreden van de Heer Jezus is dat hij der waarheid getuigenis zou geven. Dat sluit niet uit dat hij eventueel een koning is, maar het is natuurlijk ook niet alles. Wat de Heer hier zegt, hè? Daar was nog een doel.